ook in onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 147 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 147, de eerste drie versen.
Oh,
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de brief van de Romeinen en daarvan het 8e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 8. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door de geest, door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. En deze geest, dezelfde geest, getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij het ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of gevaar of naaktheid of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons de zon nog weer doen opgaan over bozen en goeden, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten. Totdat die dag aanbreekt wanneer gij zult wederkomen op de wolken des hemels. En daar zal geen zon, geen maan meer zijn, dan alleen de zonne der gerechtigheid en de sterren der gerechtigheid. Al uw kinderen zullen van u geleerd zijn en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. Ach, dat we op goede gronden mochten verlangen naar die dag. Dat wij bij u mogen wezen en zien uw aanschijn geprezen. Want hier op deze aarde is het niet. Gij hebt ook toch nog een strijdende kerk op aarde. Die gij krijgslieden maakt onder de banier van koning Jezus. Tegen alle ongerechtigheid. Hoewel de zonde overwonnen is, het vlees overwonnen, de dood in het graf, de duivel en alle machten en krachten door hem, in wie wij meer dan overwinnaar zijn. Heere, gij mocht de leer die naar de godzaligheid is, dat we daarin mogen opwassen, maar dat we daar eerst in geworteld worden door de verlossing. En zoals gij het doet, o Heer Jezus, terstond Als gij spreekt, dan is het er. En als gij gebiedt, dan staat het er. En wat daarna volgt, o, mochten we daarin onderwezen worden, dat het alles uit u, door u en tot u is, want het geloof is geen zelfstandige kracht, maar is geheel van u afhankelijk. Heere, gij mocht ook de zieken onder ons nog oprichten. Want hoe is de mens, wat is toch een mens dat gij zijner gedenkt? En dat gij hem onderhoudt. En dat gij ons op deze aarde doet wandelen. Maar mochten kon het zijn tot uw eer, opdat we uw lof zouden vertellen tot aan de verste grenzen. Heere, dat ook deze waarheid in Romeinen 8 ons bekendgemaakt mag worden. Het moet ons alle openbaar worden. Want anders lezen we het maar naar de letter. En dan gaan we op in de letter die dood. Maar de geest maakt levend. En dat we daarin mogen wandelen naar de geest. Door die waarachtige wedergeboorte en bekering. Door die waarachtige vergeving der zonde. Door die opstanding uit de dood. Heere, doe het nog om uw zelfs wil. Breid uw koninkrijk nog uit. En wees daarin ook de wezen en de weduwe. Genadig ook de wedunaren, die alleenstaande wedunaren. Gedenk ze nog. En dat ze een vermaak mochten hebben in uw woord. Gedenk alle broeders, alle die daar verre zijn, zoveel als gij ertoe roepen zal. Ontferm u onze Heere, want zonder u kunnen we niks doen. Om Jezus willen, amen. De tekst van onze overdenking, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 8 en daarvan het 13e vers. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dat is altijd wel een tekst waarop degene die door de wet zalig willen worden zich op beroepen. Wat staat hier eigenlijk? Waarom zegt Paulus dit? Het is eigenlijk een ingelaste tekst. Want in vers 12 staat, zo dan broeders, wij zijn schuldenaars. Niet aan het vlees om naar het vlees te leven. En dan zegt hij, wat Gods volk niet betreft. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar dat richt hij niet tot Gods volk, want die leven niet naar het vlees. Want die leven naar de geest. Paulus heeft het hier over twee staten. De staat onder de wet en de staat onder de genade. Dat is niet een proces, het heeft niks te maken met een streven. En toch zegt Paulus hier in vers 13, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Indien gij onder de wet sterft, zult gij voor eeuwig verdoemd worden. Dat betekent dat. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dat is wel een heel merkwaardig tekstgedeelte. Heel merkwaardig. Want Paulus heeft in Romeinen 6 gepredikt dat gij zijt gestorven. En uw leven is in Christus verborgen bij God. Zullen wij dan in de zonde leven opdat de genade meerder worden? Nee, gij die der zonde gestorven zijt, hoe zullen wij erin kunnen leven? Gij hebt de oude mens afgelegd. Gij zijt met Christus begraven. Dus dat lichaam der zonde, dat ligt in het graf. Die oude mens is gestorven, is niet meer. Hoe kan Paulus dan zeggen? Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dus als we verlost zijn, ik hoor iemand zeggen, ik was zo verblijd over dat Romeinen 5, waarin er wordt verkondigd, wij dan gerechtvaardigd zijnde, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En in Romeinen 5 vers 6, want Christus, als wij krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dat is toch een bevrijding voor een ziel. Nou praat ik over de toepassing hoor. Maar dat is toch een bevrijding voor een ziel die in de dienstbaarheid gevangen zit. En die niks anders als de dood kan braken. En nou hier, nou zet Paulus ons weer in een proces, hoor ik iemand zeggen. Want, maar indien gij door de werking des licht, door de geest de werking des lichaams dood, zo zult gij leven. Je kan het ook anders lezen. Maar indien gij niet door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij sterven. Zo kun je het ook lezen. Dus hangt nou de zaligheid af van aanvullende gerechtigheid. Predikt Paulus hier aanvullende gerechtigheid. Nee, mens. Nee, mens. Dat zegt hij ook in Romeinen 6, vers 1. En ik zal het u nog wel even herhalen. Want kijk, alles staat met elkaar in verband. Je kan niks, je kan geen tekst geïsoleerd preken. Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meer worden? Dat zij verder, want wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Tegen wie zegt Paulus dit? Tegen zijn bestrijders. Die beschuldigde Paulus van antinomianisme. Want ze zeggen, bij die Paulus doet de wet niet meer ter zake. Nou, dat was natuurlijk een leugen. En daar hebben ze al godsvrij gemaakt, de knechten van beschuldigd. Van antinomianisme. Want die fariseërs, die gaven zich voor dat zij vasthielden aan de wet van Mozes. Maar de Heer Jezus zegt, gij raakt die wet nog met geen vinger aan. Gij zegt het wel, maar gij doet het niet. Ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. En dat is nou ook in onze dagen, gemeente, die daar zegt, maar niet doet. Och, dat is wel zo'n vreselijke ketterij. Dan geef je eigen voor dat je een kind van God bent. Zoals de fariseërs dat deden. En er was toch niks van God in hun leven. Niks zaligmakends van God in hun leven. Hoe kan Paulus dat nou zeggen? Maar hij richt zich hier niet in vers 13 tot Gods kinderen. Nee. Want indien gij naar het vlees leeft, nou dat betreft niet Gods kinderen. Paulus zegt, al zijn er hier onder ons die menen dat zij kinderen van God zijn. En dan ook nog wel zonde aan de hand kunnen houden. Of daarvoor liever lee aan sterven. En dat stellen ze dan uit tot de dood. Dan heb ik ook nog wat te zeggen, zegt Paulus. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Is dat evangelie? Nee, dat is de wet. Dat is de wet. Paulus zegt het ook in Colossense. Dood dan uw leden die op aarde zijn. Namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en gierigheid. Welke is de afgodendienst? Daarmee zet hij de huichelaars voor het blok. Want het staat in de aoristus, dat is in de gebiedende wijs. Dood dan uw leden. Voor Gods volk geldt, gij hebt ze gedood. Gij zijt gestorven. Maar indien gij door de geest de werkingen... Wat zijn de werkingen des lichaams? Ik zal u het geheim vertellen. Want nou komt die hele Nashville-beweging op de helling. Ja, ze zijn al op de helling. Ze zijn al in de diepte gestort. En daar ben ik niet over verheugd. Hoor. Ik zou wensen dat ze allemaal bekeerd worden. Ja. Wij zijn niet verheugd over de val van onze vijanden. Daar heeft de Heer hem ook nog voor gewaarschuwd. Maar hij heeft ook gezegd dat het komt. Dat die val zal komen. En een val zal groot zijn. Wat zijn nou de werkingen van het lichaam? In het Griek staat de praxis. De werkingen, de praxis. Moet Gods volk nog de praxis doden? Ben je wijze kind. Maar Paulus zegt het hier. Hij laat hier de wet gelden. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Nou, dan is Paulus voor eeuwig verloren gegaan. Als dit evangelie is, dan is Paulus voor eeuwig verloren gegaan. Want hij zegt in Romeinen 7 vers 14. Omdat de wet geestelijk is, ben ik vleeselijk verkocht onder de zonde. En nou zegt hij, nou Paulus, nou moet je er nog tegenaan, als hij het misverstaat bedoel ik. Nou moet je er nog tegenaan, want dat vleeselijk zijn moet je reduceren door de geest, de werkingen des lichaams te doden. En als je dan op je sterfbed legt,
dan mag u niet meer als 10% vleeselijkheid over hebben. Nou, dat is niet Gods woord. Hè? Dat is niet de leer van Christus. Dat is niet de leer van het evangelie. Want Paulus is 100% vleeselijk gebleven. Ze geven zich nou allemaal voor geestelijk uit. Al die nasvillen verklaren, allemaal geestelijk. Geloof je er iets van? Ik geloof er niks van. Het is ook niet de waarheid, het is een grove leugen. En dan stellen ze zo iemand met een onreine geest, onnatuurlijke zonde, op de loopbaan. Voorwaarts christenstrijders. Nou krijg je kracht van de Heere om de zonde te doden. Het is toch verschrikkelijk, mensen. Hoe krijg je het verzonnen? Dat is nou een bewijs dat je niet aan de wet gestorven bent. Heel eenvoudig. Moet Gods volk er nog tegenaan? Moet daar nog praktische heiligmaking bij komen? Nee, mens. Gij zijt gestorven. En ik ben u geschonken, zegt de Heer Jezus. Tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. En tot volkomen verlossing. Als je nou uit Christus mag leven, wat moet ik dan nog doen? Dan moet je mij eens vertellen. Paulus zegt dit niet tegen Gods vrijgemaakte volk. Nee, daar roept hij het uit. Sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Maar hier zegt hij de huichelaars de wacht aan. Zo indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Maar tot Gods volk zegt hij, indien wij nou door de geest leven, laat ons ook door de geest wandelen. Dat is geen opdracht. Van nou, sta nou eens op en ga nou eens lopen. Nee, dat is volk van God. Dat is een privilege voor Gods volk. Om in Christus in de vrijheid der kinderen Gods te wandelen. En weet je wat dat is? Het heeft ook alles te maken met die wapenrusting. Die ik onlangs heb gepredikt om daar. Want kijk, die wapenrusting, daar moeten Gods kinderen daarin geoefend worden. Net zo als je in het leger komt, dan ben je nog maar niet zo drek een geoefend soldaat. Je moet leren schieten, jongen. En je moet je dolk en je moet je messen kunnen weten te gebruiken. Je moet messen kunnen werpen. Nou, probeer het maar eens ongeoefend om een mes tegen een boom. Dan valt hij, dan komt het heft tegen de stam en dan valt hij naar beneden. Daar bereik je natuurlijk niks mee. Je moet dat mes zodanig werpen dat die punt in die boom. Anders kan je je vijand nooit verslaan. En je pijlen schieten, dan moet je richting weten te bepalen. Ja, we schoten daar op de schietbaan. En dan kon je ook scherpschutter worden. Als hij dan zoveel kogels had verschoten, dan mochten maar 1 of 2 ervan afwijken. Er waren poppen aan het eind van die schietbaan, grote poppen en met een cirkel om de hartstreek. Hè? En dan moesten al die kogels binnen die cirkel zijn. Hè? Dus dan moet je in die wapenrusting geoefend worden. En Paulus zet ze direct voor het blok. Want indien gij naar het vlees leeft, hij heeft tegen Gods kinderen gezegd, gij zijt niet meer in het vlees, maar in de geest. En die in het vlees zijn, dus die nog onder de wet zijn, betekent dat. Vers 8. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Want het vlees onderwerpt zich, vers 7, zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Dan valt er ook niet tegen te strijden. Nee, want vlees wordt nooit bekeerd. Forget it. Vlees wordt nooit bekeerd. Nee. Wat is nou het vlees? Nou, dat zegt Paulus in vers 10. En indien Christus in uw lieden woont, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid te zeggen. De kanttekening aan daar, dat heeft met verzelf te maken, dat is niet waar, want dat lichaam, dat is het lichaam deze doods, waar Paulus het over heeft in Romeinen 7. Wie zal mij verlossen van het lichaam? Het zijn zomaar geen werkingen. Wie zal mij verlossen? Hij heeft het ook niet over de oude mens, want die is gestorven. Maar over die korpers van die oude mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Nou, hij was ervan verlost. Daarom geeft hij alle roem aan Christus. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dus dat lichaam der zonde, gemeente, daar gaat het hier over. Dat is dood, hè, om der zonde wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En als je nou denkt dat dit lichaam het lichaam des doods is. Nee, dat is niet zo. Moet je geestelijk verstaan. Het lichaam des doods is geestelijk. Dat zijn al onze bewegingen, bedenkingen, onze vroomheid. Hè, want dat zijn de grootste zonden. Als Paulus het nou heeft over de werkingen des lichaams, dan moet je niet denken. Nou ja, weet je wat dan een wettisch mens denkt? Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Als één lid van uw lichaam u ergert, hou het af. Want het is beter om verminkt in het koninkrijk der hemelen te gaan. Dan gezond van lijf en leden. Bedoelde die dat letterlijk? Nee, natuurlijk niet. Mensen hebben dat wel letterlijk opgevat. Mensen hebben dat ook al gedaan. Om een van hun leden, van hun lichaamsleden af te hakken. Ja, maar dat helpt niet. Daarmee krijg je de zonde er niet uit. Nee. Nee. Hoe word je nou van de zonde verlost? Ja, laat het eens zeggen. Waarom stel u die vraag? Ik had gisteren ook nog zo'n vraag. Die jongen zegt, hoe kom ik nou van mijn zonde af? Nou ja, zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hoor je? Hij neemt het weg. Hij vergeeft niet alleen zijn volk. Vergeving is ook reiniging. Ze worden gereinigd. Gij zijt rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Rein. Dat is het badwater van de wedergeboorte. Dan word je rein. Ten eerste word je rein verklaard. Het is een zalig verklaring. Het is een rechtvaardig verklaring. Maar het godsvolk wordt ook rein verklaard. Je wordt rein. Je bent van je zonde verlost. Opzij spreken. En dan komt ook de geest der heiligmaking in je wonen. Oh ja, om je in die reinheid van Christus te houden. Denk er goed om. God doet geen half werk hoor. Dat half verloste christendom, daar zetten ze een slachtoffer, zetten ze dan in een martelkamer. En dan moet je heel je leven nog je zonde overwinnen. Nou mensen, je gaat er echt mee verloren. Gods volk is in een staat van overwinning. Want wij zijn meer dan overwinnaars in hem. Betekent dat dat Gods volk geen zonde meer doet of heeft? Nou, ik zei, dan moet ik weer terug naar Romeinen 7. Ja, Paulus zegt, ik ben geheel vleeselijk. Gods volk is enkel zonde en toch heilig. Ja, de onheilige heilige, dat heb Kolbrugge geleerd. Maar zo, dat is waarachtig waar, hoor. Dat is waarachtig waar. De onheilige heilige. Vlees wordt nooit bekeerd. Begint er ook niet aan. Dat zijn je grootste zonden. Dat is nou je grootste vijandschap. Om dat vlees nog een beetje op te poetsen. Want wat is het lichaam der zonde? Dat is het vlees. En het vlees kan God niet behagen. Nooit niet, ook niet als je dit biblicistisch verstaat. Paulus zegt hier eigenlijk, door de geest, dan kunnen we de geest aanvatten om de zonde, om de werking des lichaams te doden. Is dat zo? Is dat? Maar vertelt Paulus hier dan niet een dwaalleer? Nee, nee. Want het doet dat der wet. Doet dat en gij zult leven. Dat is waarachtig gemeend. Dat is waarachtig gemeend. Wie hebt eraan voldaan? Christus. Die hebt het volkomen gedaan. Volkomen de wet vervuld. Die hebt volkomen voldaan aan het doet dat der wet. Wat hier ook staat, door de geest de werkingen des lichaams doden, niet voor zichzelf. Nou. Want hij heeft nog nooit geen zonde gekend of gedaan. Hij heeft dat lichaam der zonde teniet gedaan aan het kruis. Hij heeft die oude mens gekruist. Dan zal ik hier nog wat lezen. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt, teniet gedaan is, staat er eigenlijk. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die van Christus zijn, hebben het vlees met de begeerte gekruisigd. Kijk, daar heb je het nou. Gekruisigd, ze zijn gestorven, ze zijn begraven en ze zijn ook met Christus opgewekt. Maar bestaat er dan niet zoiets als een strijd tegen de zonde? Nou, er bestaat wel de goede strijd des geloofs. Hè, tegen de wereld, tegen de zonde, tegen de duivel. Tegen de overheden, zegt Paulus. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de valse leraars, de valse leringen. Kijk, als Gods volk nou na ontvangen genade nog haar hele leven aan zichzelf moeten besteden, dan zou God nog niet aan zijn eer komen. Versta je het nou? En dat is nou de leer in de afscheiding. Dat is nou alles afgescheiden. Dat die mens maar heel zijn leven zijn best moet doen om die werkingen des lichaams te doden. Hè? Om het vlees eronder te krijgen. Het vlees een beetje oppoetsen. Hè? Ik ben bekeerd. En dan val ik weer in de zonde. Moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En zo, daar is nou de huidige prediking op gericht. Weet je wat dat duivel? De duivel die klapt in zijn handen. Ik denk, dat gaat goed. Pechtold zegt, nou, jullie mogen ook televisie kijken, zegt hij tegen de SGP. Hij zegt, jullie komen steeds meer een beetje op ons aan. Dat gaat goed zo. En zo is de duivel ook met schouderklopjes bezig in onze dagen. Prima! Want zolang je tegen de zonde strijdt, ben je mijn eigendom. De mens wil vroom zijn. Maar die mensen bestaan niet. Nee, in eigen ogen bedoel ik hoor. In Gods ogen wel. Want de Heer zegt van Job, er was niemand zo rechtvaardig als Job. Dat betekent vroom, godzalig. Oh ja. En alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Kijk, daar heb je nou de toets van de liefde. De toets van de liefde, want ze hebben tegenwoordig allemaal liefde. Hè? Je moet allemaal je arm om die zonde slaan. Allemaal humanisme. Maar weet je wat de ware liefde, die ga je waarschuwen. En als je nou hoog in een boom zit, kind, en je gaat je vader zeggen. En je vader klapt in zijn handen. Goed zo hoor, goed zo. En een paar seconden later val je uit die boom en dan ben je dood. Zou je vader in zijn handen? Nee, hij gaat je kom uit die boom. Want dat is levensgevaarlijk. Laat je door Christus zaligen. Dus laat je, we hebben gehoord vorige keer dat hij terstond van die onreine geest verlost. En dan moet je eigenlijk niet zeggen, nou ik heb geen onreine geest, we zijn alle de duivel toegevallen. Dus in zekere zin, in zeker opzicht, hebben we allemaal een onreine geest. Van nature. Maar als Christus ons verlost, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Is dat dan een halve verlossing? Dan moet je nog een strijd aanvangen om die werkingen des lichaams eronder te krijgen. Zegt Paulus hier dat? Nee. Nee, dat zegt hij gelukkig niet, volk van God. Gij zijt verlost. Ik heb u wel gedaan. En als je uit Christus leeft, hoeft daar echt niks meer bij. Dan hoeft daar echt niks meer bij. Bij de gerechtigheid van Christus, daar hoeft geen zucht meer bij. Nee, ook geen strijden tegen de zonde. Nee. God heeft een volk geformeerd dat wil zeggen uitverkoren en wedergeboren. Dat geformeerd, dat is twee dingen. Uitverkoren, wedergeboren. Om zijn lof te vertellen. En als je nou heel je leven met je ziel onder je arm loopt, kom je daar dan aan toe? Nee, daar komen mensen niet aan toe met die afgescheiden prediking. Och, ach. En dat volkje. Nou, mens. Nee, zegt de Heer, dat volk heb ik niet geformeerd. Ik heb mij een volk geformeerd. Dat is wel ellendig en een arm volk. Maar die op zijn naam zal betrouwen. En die zijn lof zal zingen zelfs in de nacht. Dat volk. Wie zal ons kunnen scheiden? Kijk, daar heb je ook weer de toets van de liefde. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Vervolgingen? Kijk, daar heb je het nou. Heel dat hypocriete refendom weet niet van lijden af. Weet niet van vervolging af. Dus hebben ze de ware liefde niet. Want ze worden door de wereld niet gehaat. Maar omdat gij van de wereld niet zijt, zegt Christus, daarom wordt gij gehaat. Daar heb je nou... de toetssteen van de ware liefde. En als je een beetje zit hem sjoemelen in de marge, dan hou je alle partijen tevreden. En dat hebben ze met die Nashville-verklaring willen bereiken. Maar dat is niet gelukt. Nee, natuurlijk niet. Nou vallen ze in de eigen zwaard, net als Saul. Ja. Maar Gods volk, voor Gods volk geldt. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Is Gods volk dan zo geestelijk? Nou, dat kun je wel anders lezen. In Gods ogen, ja, maar niet in haar eigen oog. Zalig, zalig, niks te wezen in ons eigen oog voor God. Paulus, hè, zegt het in Romeinen 7 vers. Kijk, dat zijn wel sleutelteksten, gemeente. Net als ik u geleerd heb, Galaten 2 vers 19. Dat is ook zo'n enorme sleuteltekst. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Daar durf geen predikant over te preken. Want als je dat niet kent bij bevinding, dan weet je dat ook niet te bepreken. Want dat is een secret, hoor. Dat is een secret. En wat hij daarvoor zegt, in dat Galaten 2, vers 18.
Oh, dat zijn allemaal geheimen. Galaten 2, vers 18.
Want indien hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Dus Paulus zegt, al ga ik nou mijzelf weer voor die wet zetten om die te doen uit dankbaarheid, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Nee, zegt hij, want, een redengevend woord, ik ben door de wet der wet gestorven. Ik ben een lijk voor de wet geworden en de wet voor mij. Opdat ik Goden leven zou, opdat ik Goden levend gemaakt zij. Daar hebben ze ook allemaal heilig van, heiligmaking van gemaakt, van dat tweede gedeelte van Galaten 2 vers 19. Maar dat ziet niet op de heiligmaking, dat ziet op de levendmaking. En dan gaat hij verder verklaren, ik ben met Christus gekruist, gestorven en begraven, opgestaan en ik leef. Doch niet meer ik, die Saulus van Tarsus, die leeft niet meer, nee. Maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Nou, gemeente, volk van God, houd het daarbij. Ik voor u. En daar moet Gods volk steeds weer in established worden, gevestigd, bevestigd worden. In Christus. Ze verliezen die staat nooit meer, want eenmaal overgezet in het, van het rijk der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht, daar kom je nooit meer uit. Dat is one way. Nou, dat is voor Gods volk zo'n troost. Zal ik je zeggen, voor mij is dat een enorme troost, want we zoeken geregeld nog allerlei deuren om uit het koninkrijk te ontglippen. Ja? Weet je wat zo'n deur is? De vrome man willen zijn of de vrome vrouw willen zijn, dat is zo'n deur. Ja? Nee, in het koninkrijk van Christus zijn geen vrome mensen, bij je wijze. Ellendig en een arm volk. Ja? En daar is Christus koning over. Van die Lazarussen, die weten met zichzelf geen raad. Die hebben geen plaats in deze gewesten. Vervolgd, verlaten, eenzaam. Aan zichzelf overgegeven? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar die arme Lazarus, die had ook nog zo'n deurtje om uit het koninkrijk der hemelen te ontsnappen. Die had ook nog zo'n dirty. Weet je wat voor dirty? En hij begeerde het eten van de tafel der rijken. Dat was nou zo'n dirty. Of horen jullie helemaal niks? He? Is het allemaal gewoon wat jullie nou horen? Ja, interesse, daar zit ik niet om verlegen. Ben je nou naar Gods huis gekomen? Of de Heer is tot je hart wil spreken, tot je verloren ziet? Ja. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar als die jongen, ja, hij zegt, hoe kom ik van mijn zonde af? Maar dat is niet genoeg hoor. Nee. Wie als een zondeloze pop door deze wereld? Hè? Dan kan genade niet verheerlijkt worden. Nee. Juist aan die vleeselijke Paulus. Ik de grootste der zondaren, zegt hij. Hij zegt niet, ik was de grootste der zondaren. Ik ben het nog steeds. Maar Paulus, leef je dan nog? Nee. Zullen wij dan in de zonde leven terwijl wij de zonde gestorven zijn? Dat zij verre. Dat leven in de zonde, dat is ook voor goed verleden tijd voor al Gods kinderen. Ook al vallen ze erin, ze leven er niet meer in. Nee, absoluut niet. In het koninkrijk van Christus leeft niemand meer in de zonde. Nee. En in de aardse openbaring, he, dus de zichtbare kerk, he, daar is nog kaf en koren. John de Lapper die zegt, ik wil alleen maar kinderen gods in de kerk. En waar eindigde dat? Op de dansvloer en in de slaapkamer. Want die man, die realiseerde zich niet dat hij geheel vleeselijk was. Hij was vroom geworden. Kijk, en er gebeuren zulke ongelukken, zulke dingen. Net als in de monnik, in de kloosters. He, die kunnen celibatair leven. En de grootste ongerechtigheid, pedofilie en homofilie, noem maar op, dat geschiedde achter die kloostermuren. En de kloostertuinen die liggen vol met kinderschedels. Dat is nog zo hoor, dat is niet veranderd hoor. Nou, weet je, nou word je door de media, word je helemaal gehypnotiseerd. En dat doet ook de reformatorische media volop om mij, volop. Ik heb gezegd, hè, die dokter Paul, die heb geleerd
dat in Genesis 6 dat die zonen Gods, wordt daar gezegd, die verzwagerden zich met de dochteren des volks. En dan leren ze in onze dagen dat die zonen Gods gevallen engelen zijn en dat die seksueel, met seksuele gemeenschap met die dochteren zich verzwagerd hebben en er werden reuzen uitgeboren. Het is een occult sprookje. Duivelen, ook gevallen duivelen, zijn geesten. Die hebben geen fysiek lichaam. En gevallen duivelen kunnen geen lichaam, ook niet de gedaante van een mens aannemen meer. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Want dan zou je bij elk mens moeten vragen, is dat nou een gevallen engel of is het een mens? Als je zo door het leven, nee, dat kan echt niet. Dat is een duivelse uitvinding. Heilige engelen kunnen wel een menselijk lichaam, nee, ze kunnen de gedaante van een lichaam aannemen. Ze krijgen nooit een fysiek lichaam. Never. Nee, dat geldt alleen Christus. Die heeft de menselijke natuur aangenomen, maar de engelen niet. Die kunnen dat niet. En dat heeft God ze ook niet gegeven. Want anders zouden ze kunnen evenaren met Christus, maar zo is het niet. En die godslastering in onze dagen, zoals Van Vlastuin zegt, engelen hebben verzoening nodig. Het is allemaal lariekoek. Kijk, daar ben je nou professor en dokter voor. Het is allemaal krankzinnige onzin. Want de engelen leven uit de gerechtigheid Gods. Zoals ook Adam en Eva geschapen zijn. In het beeld Gods. Engelen hebben geen verzoening nodig. Nou, absoluut niet. Engelen zijn begeerig om het heil, de verzoening, het zalig worden in te zien. Omdat ze het niet kennen. Maar omdat het heilige engelen zijn, zijn ze wel begeerig om dat te weten. Maar ze komen er nooit achter. Nee. Want dan moet je als een goddeloze gerechtvaardigd zijn. En dat zijn de engelen niet. De heilige engelen bedoel ik. Dus nou wordt er in onze dagen, er komen steeds meer ketten hergevende brink. Evolutie kan met het geloof bestaan. Het geloof in de evolutie. Ja, daar ben je nou ook professor voor. Ja. Dan kun je wel een grote denkkracht hebben. Maar ja, als je dat allemaal uitvindt op de brede weg des verderfs, hè, dan zal het tot je eeuwig verderf zijn met je grote verstand. Nou mensen, Gods volk heeft aangezegd, ik heb geen mensenverstand. Gods volk kan dat geen eens bedenken, zulke dingen. Nee. En dan zegt hij van, die theorie van Darwin, dat moet toch waarheid in zeggen, want al die lagen in de aarde, daar kom je al die fossielen tegen. En uit die ontwikkeling, daar heb God een helpende hand in gehad. Het waren eerst apen natuurlijk, of eerst gruwelijke wezens, en dan apen, en dan verlievelijk kwam daar een mens uit voort. En dat is toch de evolutietheorie. Dat is een oerknal, kaboom. Nou, je moet wel van de duivel bezeten zijn om daar enig geloof aan te hechten. Ik kan je vertellen dat niet één kind van God 1% van de evolutie gelooft. Ze geloven Gods woord, de zesdaagse schepping. Dat zijn 24 uursdagen. Dat wordt op elke bladzijde van Gods woord bewezen. Ook al zeg je nou, ik geloof niet in de evolutietheorie, maar ik geloof wel dat die dagen perioden geweest kunnen zijn. Dan kan je niet zalig worden, dat zal ik je vertellen. Want als je de schepping verkracht zoals God die hemel en aarde en de wezens en de mensen erop geschapen heeft. Als je dat verkracht, als je zegt, nou die 24 uursdag, dat kan ook een periode geweest zijn van hoeveel jaar? 1000, 1 miljoen jaar. Dan kan je ook zeggen, Christus heeft wel 1 miljard jaar in de aarde gelegen, in het graf. Dan kan je niet zalig worden. Ik heb u geleerd, als je tegen de scheppingsorde in leeft, kan je niet zalig worden. Als je bekeerd bent, dan word je ook hersteld in de scheppingsorde. Dus als je de werkingen des lichaams nog moet doden, leef je in contrarie van de scheppingsorde. Want Gods volk wordt ook hersteld in de scheppingsorde. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Laat je eigen nooit iets wijs maken dat daarvan afwijkt. Dat zijn toch wel zaken, gemeente, want als je nou naar de heidenen gaat, hoe moet je die dingen allemaal onderwijzen? Nou, dat zal Gods geest zelf doen, want die naar de geest zijn bedenken, wat is geestes? Het is geesteswerk, hoor. Het is geen begripscursus. Ik was gisteren nog op zo'n bijbelkring. En Ja, nou iedereen moest dan wat voorlezen. Er had iemand zo'n flyer met wat bijbelteksten gemaakt. En, nou, dat was, daar kon je nog niks van zeggen. Maar toen kwamen ze op het punt van, you have to accept that offer. Ja, ik zeg, zijn jullie hier nou bij elkaar om alleen maar voor te lezen of can we talk to each other? Ja, dat kon ook. Ik zeg, nou, dan heb ik je wel even wat te zeggen. En er stond nog achter, dat is very simple. Hè? Easy, makkelijk. Om dat offer te accepten, hè? Dat offer van Christus, of dat aanbod van genade, noem maar op, wat je het ook wil noemen. De verdiensten van Christus, dat werd allemaal beleden. Nou, denk ik, jongen. Maar nu kwam het op de toepassing aan en daar stapten ze met 7 mijlslazen overheen. Ja, dat is natuurlijk, zeg maar, in heel Noord-Amerika zo. Ik heb heel Noord-Amerika doorgereisd, het is overal hetzelfde. De mens maakt zelf de toepassing, dat Arminiaanse geloof. Nou, daar komt hij voor eeuwig mee om. Maar daar is ook het reverdom mee bezwangerd. Want het leek net of dat ik op een bijbelstudie zat van het refodom. Er wordt alles nog wel zo rechtzinnig beleden. Dat was daar ook zo. Ik denk, jongen, there's something special here. Hè? Maar het was niet special, want het was gewoon algemene verzoening. En er zei iemand, dus u wilt beweren dat het niet voor iedereen is. Nou, ik zeg, dat beweer ik niet, dat beweert Gods woord. Want in Gods woord staat, de Heer Jezus bidt in het hoge priesterlijke gebed. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Ik zeg, dat is één. Ik zeg, en jullie leren niet de impossibility by man to be saved. Dat is bij jullie geen impossibility, dat is bij jullie allemaal mogelijk. Dat is bij jullie allemaal binnen handbereik. Ik zeg, maar zo is het niet, hoor. Niemand kan tot Christus komen tenzij de Vader die hem gezonden heeft hem trekken. Ik zeg, wat wil je daarvan zeggen? Ja, maar God heeft toch alle mensen lief? Ik zeg, dat staat in mijn Bijbel niet. Niet? Nee, er staat in mijn Bijbel dat God Jacob heeft lief gehad en Esau gehaat. Toen zag ik al die mensen geestelijk in elkaar storten, laat ik het zo maar eens zeggen. Ja, ik zeg, ik kan het toch niet helpen. Ik zeg, ik heb Gods woord niet geschreven. Gods woord is Gods woord en Gods woord moet je Gods woord laten. Nou ja. Die mensen kwamen daar nog enigszins van onder de indruk. Hè, want ja, ik zeg, jullie hebben toch ook de Bijbel? Jullie hebben de King James notabene. Ik zeg, kun je toch zelf lezen? Hè? Of zit je al die teksten net als het recht? Dat doet het reverdom ook. Dat waren niet bijzondere mensen die nou een bijzondere dwaling leerden. Want dat wordt wereldwijd geleerd. Wereldwijd. Hè? Het aannemen des geloofs zonder de schenking. Nou, daar zit het nou altijd op vast. Maar ik heb u geleerd het woord aanmatiging, dat was nou op die bijbelstudie ook zo, bijbelstudie. Ik zeg, ik heb wat te zeggen, ik zeg die studie, het lezen van die teksten, daar word je wijzer van. Ik zeg maar, gij zult mijn getuige zijn, dan ga je proclameren, dan ga je niet discussiëren, hè, dat was allemaal discussie. Nou, ik zeg, ik heb u wat te zeggen. En zeg maar, als ik moet vertrekken of zo, of nou ja, dat, want als de Heere spreekt, heeft hij alle gewetens mee. Dus al die mensen, ja, ik ben door de Heere geroepen om zijn woord te preken. En daar niks van af te doen. Nou, daar ben ik niet zelf toe in staat, maar daar geeft de Heere ook de bekwaamheid toe. Dat we preken overeenkomstig de zin en mening des geestes. Predik het woord. Wat moet ik preken? Predik het woord. Geen onderwerpen preken. Geen teksten, geïsoleerde teksten preken. Predik het woord. Ja. Nou, wat dat betreft moet ik er nog aan beginnen. Ik voel me nog steeds ledig staan op de markt. Hè? Want er is in onze dagen in de Western World is geen klankbord meer. Is geen klankbord. Dat zeiden die mensen daar ook nog. Er zat een stuk of 6, 7, 8 mensen. Ik weet niet precies, maar. Ze zeggen er is geen interesse. Ik zeg, maar dat is... Die geestelijke behoefte is in de Western wereld niet meer. Ook niet in de kerken. Er is helemaal geen behoefte. En mensen willen wel zalig gesproken worden. Ik zeg, jullie willen ook allemaal naar de hemel. Allemaal naar de hemel. Ik zeg, maar door welke weg de Heer dat belieft te doen, daar zijn we allemaal vijand van. We doen er alles aan om verloren te gaan met al onze vrome godsdienst. Kijk, dat bewijzen jullie zelf. Want jullie kunnen het grijpen. Jullie kunnen het accepteren. Jullie kunnen het aannemen. Zonder God. Ik zeg maar God is de eerste, hoor, niet de aannemende mens. Nee. Toen begon ik in het paradijs. Ik zeg, wat werd daar gesproken direct na de val? Adam werd Adam. Vroeg Adam naar God? Nee. Toen zag ik die gezichten nog meer vertrekken. Toen zei ja, en ons hele leven zit te bedoelen. Nou, ik hoop dat de Heer daar nog eens een uitwerking aan geeft. En dan zouden die mensen, die zouden dat hele reformdom nog gaan beschamen. Net als die jongen die ook wijs gemaakt is. Hè? Ik zeg, ik ben altijd gestijfd, hè? Door mijn ouderlingen en door mijn dominee. Hè? Dat ik zo flink strijd tegen de zonde. En u zegt hij tegen mij, hij zegt, dat zijn allemaal schouderklopjes van de duivel. Ja, natuurlijk man. Want dan wil de duivel je in dat strijden, zogenaamde strijden tegen de zonde. En die jongen zegt, ik ben erachter gekomen dat ik alleen maar zonde met zonde kan vermeerderen. Nou, dat is nogal een hele ontdekking hoor, als hij daarachter komt. Want Paulus zegt, toen het gebod kwam, zijn de zonden weder levend geworden. Die man die deed toch ook zijn best, hè, om God te behagen. Hij was een stipte fariseer en aan zijn wandel, daar kon je geen vuile vinger op leggen. En toen moest hij erachter komen dat hij de grootste der zondaren was. Nou mensen, ik zou het toch zeggen, dat is een discovery. Unbelievable. De grootste der zondaren. We willen wel zondaren genoemd worden, maar de grootste der zondaren. Weet je nog dat verhaal op die treinstation? Ik stond in Gouda, stond ik folders uit te delen op zo'n treinstation. Toen zag ik een man die liep lang. Ik zeg, meneer, dit is wat voor u. En toen las hij dat folder even vluchtig. Hij zegt, ja, maar daar ben ik te slecht voor. En toen gaf hij het er terug. Ik zeg, kerel, blijf eens even staan. Ik zeg, het is voor de slechtste. Hij zegt, maar zo slecht ben ik niet. Kijk, daar heb je het nou. Daar heb je het reformdom, daar heb je het huidige christendom. Ze willen wel zondag zijn, hè, als ze het maar met elkaar zijn. Maar de grootste der zonden, dat kan er maar één zijn. De slechtste, dat kan, hè, de slechtste overtreffende trap, dat kan er maar één zijn. Maar zo slecht ben ik niet, zegt hij. Nou, die man die was nog eerlijk. Maar het is echt voor de slechtste. Kom herwaarts tot mij. En dan vat heel het christendom, ook het hele gereformeerde, reformatorische gemeene best, als de Heer Jezus zegt, komt herwaarts tot mij, dat lezen ze allemaal als een opdracht. Nou, dan moet je toch opstaan. Dan moet je toch naar hem toe gaan. En dan kom je met al die beloftes en die teksten voor eeuwig om. Ja. Want je bent nooit de grootste der zondaren geweest. Want die kunnen zichzelf niet meer helpen. Nee. Dat verloren schaap, dat had zijn poten gebroken. Kon zelf niet meer opstaan. Hij kon nog geen eens roepen. Want zijn keel zat dichtgeschroefd. Hoe moet het dan? Ja, ik wil, zegt de jongen, ik wil wel van de zonde verlost worden. Ik zeg, nou, zie het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. Maar van de zonde verlost worden, dat is niet alles hoor. Nee. Want dan zou je nog, ja, dan zou je een zondeloos mens zonder Christus. Hè? Nou, dat zou een mens graag willen wezen. Want dan kan hij nog doen en laten wat hij wil. We moeten vergeving der zonde ontvangen. Niet alleen verlossing der zonde, vergeving. Want we zijn één klomp zonde en we blijven het ook. Ook na ontvangen genade. Eén klomp zonde. Maar gebeurt er dan niks substantieels? Nee, substantieel gebeurt er niks. Nee. We krijgen wel de liefde in ons hart uitgestort. We krijgen een nieuw hart en een nieuwe geest. De liefde Gods in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Maar we krijgen geen ingestorte krachten om door die ingestorte krachten de werkingen des lichaams te doden. Dat is Rome. Dat is aanvullende gerechtigheid. Nee, het ware geloof maakt zwak. Kijk maar naar Paulus. Hij kon nog geen eens tegen die slaande duivel iets uitrichten. In Korinthe, als hij daarover klaagt. Ik heb de Heer 3 maal gebeden om mij van die duivel te verlossen. Maar de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus Paulus die was weer teruggeworpen, totaal zwak, dat hij niks kon uitrichten. En de Heere zegt, zo zijt gij mij heilig. Mijn genade is u genoeg. Dus wat betekent dat? De genade doet het, niet de mens. De genade doet het. Heel dat leger christenstrijders is allemaal omgekomen. Ja, dat komt niet om. Net als Saul, die ging er ook tegenaan. En dan vielen zijn eigen zwaard. Dat zijn allemaal zelfmoordprocessen. Al die processen binnen het rijverdom geleerd, dat zijn zelfmoordprocessen, want daar kom je voor eeuwig mee om. Gods volk is omdat God is. Maar valt er dan niks meer te strijden? Ja, een strijd die reeds overwonnen is, waarvan de overwinning al een feit is. De goede strijd des geloofs wordt niet goed gestreden, maar het heet de goede strijd des geloofs omdat de Heer Jezus die strijd goed heeft gestreden. Hij heeft de pers alleen getreden. En dan mag Gods volk zijn voetstappen drukken. Maar dat is niet een strijd om de zonde nog eens een keer te overwinnen. Nou mensen, dat is echt een goddeloze leer, want dat is de eis der wet. Maar daar moet je volmaakt aan voldoen. En als je 1 seconde valt, dan word je voor eeuwig verdoemd. Zo handelt de wet. Want de wet die moet in ons leven vervuld worden. Absolute waarheid. Maar niet procesmatig. Al dat procesmatige. Ze beelden in dat ze door Christus verlost zijn. En dan moet er nog een heiligmaking opvolgen. Van doen. Als Gods volk zo zalig moest worden, dan bleef de hemel leeg. Dat heb ik gisteren ook op die Bijbelstudie gezet. Ik zeg, als jullie denken dat je zo zalig zal worden, zoals je hier neerschrijft, dan zal de hemel leeg blijven. Ik zeg, jullie willen allemaal naar de hemel, maar de hemelpoort zal gesloten worden. Dan zal de Heer zeggen, ik heb u nooit gekend. Dat zal toch wat wezen, mensen. Ik zeg, heb je nooit die gelijkenis van die dwazen? En dat staat toch ook in hun Bijbel? Hebben ze dat nog gelezen? Van die dwazen en die wijze maagden. En het leven van die dwaze maagden, dat leek er zo verschrikkelijk veel op. En het was het toch niet. Ik zeg, nou, wat jullie schrijven lijkt er helemaal niet op. De weg is nauw, hè, daar de rechtvaardigen nauwelijks, als door het oog van een naald. Nou, dat is onmogelijk. Dan werden de discipelen zeer bedroefd en zeggen, nou, wie kan dan zalig worden? Maar wat nou bij de mensen onmogelijk is, dus dat is niet meer simpel aannemen, nou. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij doet het. De genade doet het. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Ja. Door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Nee. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Is dat het leven van de kerk? Nee. Nee, dat is de wet. En ik hoop u deze avond te verklaren, als de Heer het geeft, hoe de wet in het leven van de kerk vervuld wordt. Paulus werpt hier, hè, die hypocrieten terug op de wet. Dat doet de Heer Jezus ook bij die rijke jongeling. Hij wierp die rijke jongeling, hij begon in het evangelie te verkondigen. Hij begon de wet te preken. Nou, onderhoud de geboden. Nou, zegt die rijke jongeling, dat heb ik gedaan van mijn moeders lijf af. Van mijn jonkheid af. Heb ik al die wet keurig gehouden, al die wetten, geboden. Eén ding ontbreekt u. Ga heen. Verkoop alles wat u hebt. Ook je godsdienst. Je positie bij het Sanhedrin. Alles verkopen. Alles in de uitverkoop. Geef het de armen. Kom herwaarts. Neem uw kruis op. En volg mij. Wat wil de Heer daarmee zeggen? Hij legde de toetssteen van de ware liefde aan. En die had hij niet. En hij ging bedroefd van de vijandschap terug naar zijn huis. Zie je? Kijk. Een huichelaar en een huurling, die zakken door de mand als de toetssteen van de ware liefde wordt toegepast. Dat kan alleen Gods volk doorstaan in Christus. Oh ja. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, gevaar, vervolging, zwaard. Dan hoef je nog geen eens bloedig vervolgd te worden. Ja, komt een tijd aan. Hoor. En die tijd is er al. Ik heb het bij de levende lijven ondervonden. Maar de huidige predikanten zijn er absoluut vreemd aan. Weet je hoe dat komt? Omdat ze Gods woord aanpassen. En dan gaan ze deze tekst gaan ze verklaren als evangelie, als genade. En dat doen ze ook met dood aan uw leden die op de aarde zijn. Gods volk is gedood. En ze blijven geheel vleeselijk. Dat wordt nooit 99%. Dus als Paulus dat zou bedoelen in het kader van het evangelie, dan zou hij zichzelf tegenspreken, want hij zegt, ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, maar Paulus, nou zeg ik dat je die werkingen toch moet doden. En dan moet dat toch van 100% naar 90, naar 80, naar 70, naar 60. Dat zegt hij hier niet hoor. Nee, dit is de wet. Doet aan, dat is de wet. Dood dan, is de wet. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want dat is de wet eist, doet dat en gij zult leven. Maar als je dan door de geest de werkingen des lichaams doodt, dan is dat toch wel een goede uitkomst. Nou, dat is ook niet een dwaalleer wat hier Paulus leert. Want Paulus kon niet dwalen in de leer, de apostel kon niet dwalen in de leer. Als je door de geest de werkingen des lichaams doodt, dan zul je leven. Maar is dat het evangelie? Nee, dat is de wet. Want het evangelie schenkt dit alles. Het evangelie schenkt niet een leven door een proces van de werkingen des lichaams doden. Dat kanttekeningen maken er ook maar wat van. De overige zonde doden, mensen houden op. Je blijft heel vleeselijk. Eén zondige blik en heel de wet staat weer tegen je op. Dan heb je gezondigd tegen alle geboden. De wet is tegen Gods volk niet meer. Nee. Nee, want de liefde Gods is in haar hart uitgestort door de Heilige Geest die hen gegeven is. En zo is dan de liefde de vervulling der wet. Christus is de vervulling der wet, maar het wordt ook in het leven van Gods volk door de geest der heiligmaking dat ze in de liefde wandelt in de liefde. Wandelt in de waarheid. De liefde wandelt in de waarheid. Het geloof dat door de liefde is werkende. Al zouden we de hele Bijbel uit ons hoofd kunnen opzeggen en we hadden de liefde niet. Dan zou het ons, al zouden we ons lichaam, zegt een apostel, overgeven tot verbranding. En we hadden de liefde niet. Al zouden we al onze goederen geven aan de armen. En we hadden de liefde niet. Binnen het reformdom heerst er een schijnliefde. En dan zetten ze al die mensen met onnatuurlijke zonde, die zetten ze op de brede weg om heel hun leven tegen de zonde te strijden. En ze jagen ze gewoon ter hel. Als je Christus spreekt, preek je ook Christus als de heiligmaking voor Gods volk. En zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Here zien. Dat is geen proces. Nee, nee. Als je Christus hebt, mijn kind, dan heb je genoeg. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Dus die overige werkingen van dat lichaam des doods, die zijn er wel. Maar Paulus zegt, enerzijds houd ze voor dood. Houd ze voor dood. Houd ze voor dood. En aan de andere kant zegt hij, ze zijn gedood. Ze zijn gedood door de dood van Christus. Gods volk is geheel ondergedompeld door de doop in de doop van Christus. Maar die werkingen dan, die overgebleven zonde dan, want daar spreekt Paulus ook over in Romeinen 7. Hij zegt, ik doe dan de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat moet je niet gemakkelijk zeggen hoor, want daar kom je niet als slachtoffer vanaf. Nee, God werkt alleen maar schuldenaars. En de Heere die weet op het allervolmaakst hoe Gods volk zich bevindt na ontvangen genade. Met dat lichaam des doods. Zijn ze dan niet volkomen verlost? Ze zijn volkomen verlost. In Christus zijn ze volmaakt, rechtvaardig en volmaakt heilig. Maar toch dan die aanwezigheid van de zonde. Toch dan die werkingen des lichaams. Hoe worden die gedood? Door de werk der wet? Nee. Door het aangrijpen van de geest? Nee, 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 nee. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Ze is heilig in Christus. Ze worden door lijden geheiligd. Ze worden Christus gelijkvormig. Ze worden de beelden des zoons gelijkvormig. Maar ze zijn nog niet de engelen gelijk daar straks. Dat is als de hoogste trap van de wedergeboorte in vervulling gaat. Waar Paulus van spreekt in de Filippenzenbrief. Ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dan doelt hij op die volkomen trap van de wedergeboorte. Waar dat lichaam der zonde afgelegd in het graf is achtergebleven. En dan moet je niet denken van nou ja, dus dit lichaam dat doet er dan niet meer toe. Want dat wordt toch in het graf. Nee, gij zijt gekocht, gij zijt duur gekocht naar ziel en lichaam beide. En want waarom zou Gods volk anders door lijden gaan? Dat is een preparation for the eternity. Dat is een voorbereiding voor de eeuwigheid. Gods volk gaat zijn volk voorbereiden voor de eeuwigheid. Hm? Maar toch sterven. Ja, want dat staat in vers 11. Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichaam leven. En dan is dat werkelijk deze body, uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Dus de genade doet het, de Heilige Geest doet het, Christus doet het, de Vader doet het. Het is een werk van een drie-enige God. Een mens komt er heel niet aan te pas. En nou legt de Heer zijn volk niet bewusteloos op bed. Nee. Hij gaat ze oefenen in de strijd des geloofs. En dat gaat gepaard met het lijden. Want heel de wereld is daar vijand van die goede strijd des geloofs. Ze gaan strijden tegen de valse leraars. Ze gaan strijden tegen de valse leringen. Ze gaan strijden tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Maar dat is niet zozeer die persoonlijke strijd. Ja, die is er ook mee verbonden. Want je moet nou niet denken dat Gods volk zodanig het lek boven water heeft. Dat ze nou allemaal de zonde, dat is voor hen geen, dat heeft niks meer te zeggen. Maar zo is het niet. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt, zegt de Heer, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Kijk eens naar David, valt in de zonde met Batsheba. Denk je dat je eigenlijk daarboven kunt verheffen, in wie mee te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dus Gods volk kan vallen, maar niet afvallen. Maar, nou door lijden geheiligd, dus de Heer die gaat ze ook voor die verzoekingen bewaren, voor die verzoekingen, niet voor de verzoekingen zelf, maar voor het vallen in de verzoekingen. Door lijden. Als hij nou geleden heeft, onder zonde, dan dat is een bewijs dat hij er niet meer in leeft. Dat is een bewijs dat hij er niet meer in leeft. In feite leeft Gods volk zonder zonde. In Christus. In Christus zijn ze heilig, want als hij daar enige zonde bijvoegt, dan ben je niet heilig. Ene besmetting, dan is het onheilig. Dan is er al sprake van onheiligheid. Nou leert de schrift, waar de wet niet is, daar is de zonde niet. Want ik wist niet dat begeerte zonde was, zegt Paulus. Indien de wet niet zei, dan ga je zult niet begeren. En daar zetten ze nou al die mensen mee op de brede weg met een strijdproces. Dan ben je toch een onbarmhartige beul. En ze doen net allemaal of dat ze zulke liefhebbende mensen zijn. Hè, of dat ze zo bewogen zijn met die zondaren. Maar het is helemaal niet waar hoor. Het is helemaal niet waar. Nee. Weet je wat het allemaal is? Zelfliefde. Hè, want dan hoef je de zonde, die oude mens, hoef je niet af te snijden. Nou, ik zou je zeggen, als Paulus dit zegt, hier staat heel de wereld voor het blok. Hij zet heel de wereld voor het blok hier met deze tekst. Daar voldoet geen mens aan, door de geest te werken in des lichaams doden. Gij zijt gedood, gij zijt gestorven, gij zijt begraven. En ten aanzien van de wet blijven we geheel vleeselijk, dat wordt nooit minder. Je kunt strijden tegen de zonde wat je wil, maar je blijft 100% vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar nou gaat de Heer zijn volk wel voor die verzoekingen bewaren. Leid ons niet in verzoeking, dat is toch het gebed. Leid ons niet in verzoeking, verlossend van de boze. En dat geschiet door lijden. Want Gods volk moet door vele verdrukkingen. Waarom zijn al die beproevingen? Waarom is dat lijden? Opdat je zijn heiligheid deelachtig zou worden. Die je in Christus deelachtig bent. De ware godsvrezen gaat altijd gepaard met het lijden om Christus wil. Dat is een goddelijke voorzorgsmaatregel. Dat is een goddelijke preparation. Een voorbereiding voor de eeuwigheid. Zijn volk zal door lijden geheiligd worden. Als het geloof dan aangedreven wordt door de liefde, dan ga je ook de zonde afwijzen. Want als je de begeerte ontvangt, dan volgt de daad er absoluut op. Denk er goed om. De Heere gaat zijn volk wapenen tegen die begeerlijkheden. Want daar begint het. Het wordt in het hart gevormd. Door de oogpoort, door de oorpoort. Want wat zijn onze leden? We bedrijven de zonde met onze handen. Maar waar begint dat? Hier. Met de begeerte. De begeerte is de zonde. De zonde. He, de begeerte om wat? Dan moet je niet altijd denken aan een onzedelijke zonde. Weet je wat de grofste begeerte is? Om een vroom, hoogbekeerd mens te zijn. Dat is de grofste zonde. Want de mens is het niet. Paulus zegt, ik ben heel vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Maar hoe kon die vleeselijke Paulus dan God behagen? Hij was met dat vleeselijk zijn, leefde die naar de geest. Kijk, daar heb je nou het verschil. En die naar het vlees wandelen, die zijn hoogbekeerd. Die zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. En die zijn het net niet. Die het zijn, die zijn het niet. En die het niet zijn, die zijn het. En dat wordt hier verklaard wat het nou is. Wat het bedenken des vlees is de dood. Hoogbekeerd, dat is de dood. Een arme zonder zijn is de dood. Want iedereen wil wel een klein zieltje zijn. Dat is ook de dood. Dat is ook de dood. De zaligheid is geen misschientje. Nee, ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven. Nou, ja, dat gold alleen Paulus, zeggen ze nou in onze dagen. Geldt al Gods kinderen, ook de kleine in Christus. Ik ben verzekerd. En er zijn trappen in de verzekering. Oh, jazeker. Maar er zijn geen trappen in de zaligheid. Nee. Je bent zalig of je bent het niet. Je bent gerechtvaardigd of je bent het niet. Je bent in Christus geheiligd of je bent het geheel niet. Elke predikant leert, ja, de heiligde, de rechtvaardigmaking is volkomen, maar de heiligmaking is ten dele. Het is een theologie van de duivel. Gods volk heeft een volkomen heiligmaking. En wie is dat? Christus. Want hij is onze heiligmaking. Hij is onze gerechtigheid. Hij is onze heiligmaking. Want waar zou die moordenaar aan het kruis gebleven zijn? Als hij nog een proces van heiligmaking moest volgen. Hij kon geen vinger meer bewegen. Mensen houdt toch op. Het is allemaal wet. Wat ze in onze dagen leren, het is allemaal wet. Want je moet er dan toch nog wat aan doen. Je moet de werkingen van je lichaam moet ten onder houden. God legt zijn volk in de oven van de beproeving. Daar wordt het waar. Zonder een menselijke, vleeselijke beweging. Dat de geest der heiligmaking, die gaat het doen. Die gaat het doen. Dat lijden. En dan komt Gods volk steeds vaster aan God aan. Gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Alzo kleeft zijn volk aan zijn God. De Heere vrezen, dat wil nog wel wat zeggen hoor. God te vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed. Ja, ik heb er maar over gestameld, gemeente, want het is geen. Ik kan het u niet aan uw verstand praten. Het is een versterking. Die leer van Christus is een versterking. In het leven van het allerheiligst geloof. He, dat de Heere nou geheel en al voor die zaligheid instaat, daar hoeft geen zucht meer bij hoor. Nee. En maar ik kom nou op het begin der prediking. Ik heb me een volk geformeerd die zullen me lof vertellen. Dacht je dat Gods woord leert dat Gods volk nou steeds op zichzelf wordt teruggeworpen? Nee, ze worden juist door die radicale prediking, door die Paulinische prediking, worden ze door de gerechtigheid van Christus op die rots gezet, daarin vastgesteld. En als ze daarin gaan opwassen, dan gaan ze de lof des Heren verkondigen. Dan gaan ze het recht Gods verkondigen. Maar het recht Gods wordt nou in onze dagen refobreed in al zijn verkeerd. Want er moet nog een beetje wet bij. Er moet nog een beetje werken bij. Er moet nog een beetje worstelen bij. Worstelt Gods volk dan niet meer? Maar niet om de zonde te overwinnen. Hoor. Dat is een verloren strijd. Christus heeft de zonde overwonnen. Als die overwinning niet op je rekening staat, dan weet je echt nergens van. Dan weet je echt nergens van. Die strijd des geloofs is niet bedoeld om de zonde te overwinnen, want dat is reeds geschied. Dat is reeds geschied. Maar om het recht Gods te verhogen. Je gaat op het battlefield, word je niet uitgezonden om je eigen zonde nog eens een keer te overwinnen. Want dan ben je een prooi voor de vijand. Als je nou altijd maar met jezelf bezig bent, dan ben je een prooi voor de vijand. Maar als je nou de voetstappen van Christus mag drukken op dat battlefield, volg mij. Dan word je geoefend in de wapenrusting Gods. Dat betekent, dan ga je Gods recht verhogen. Dan ga je Gods lof vertellen. Omdat je de werking van het corpus van de oude mens in het graf van Christus geworpen hebt. Door de geest van Christus. Nou, als je zo deze tekst mag verstaan, dan versta je hem geestelijk. Maar hij wordt allerwege biblicistisch opgevat als een opdracht. Dat is allemaal wet. Dat is de religie van het huidige reformatorium. Die gaan er tegenaan. Die gaan worstelen. Maar dat is een leven naar het vlees. En dan zal je voor eeuwig worden gedood. Omdat je de Heilige Geest misbruikt als een stuk gereedschap. Maar als de Heilige Geest je drijfveer is, dan ga je goed spreken van de koning. Maar daar kom je nooit aan toe als je maar op jezelf blijft terug. Ja, je moet maar eerst strijden tegen die zon. En dat is een levenslang proces. He? Het sterven aan de wet verkondigen ze ook als een levenslang proces. Het is echt van de duivel, hoor. Het is echt van de duivel. Je komt er ook echt mee om. Want dat is een bewijs dat je nog gestorven bent. Ze zijn in onze dagen allemaal stervende. En dat nog niet eens. Dat is allemaal theorie. Dat is ook allemaal theorie. He? Want het is een weelderig christendom in onze dagen. Een gezelligheidsreligie. Humanisme. Het is puur humanisme. Het is een valse godsdienst geworden. Ik ben door de wet gestorven. Dan moet je elke dominee zijn toetsen. Dan moet je het zelf wel kennen, hoor. Want anders kun je niemand toetsen. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Je hebt het gezien met die 2500 tekenaars. En het zijn er veel meer, hoor. En nou hebben ze zich allemaal teruggetrokken. Want ze kunnen nog ineens instaan voor de eigen zaak. Maar die kunnen de toets van de ware liefde niet doorstaan. Die kunnen de toets van Galaten 2 vers 19 niet doorstaan. Want ze zijn helemaal niet gestorven. Ze zijn helemaal geen lijk voor de wet. Want ze zetten anderen op die strijdweg. Onder heel hun leven lang. En dan zeggen ze, dan krijg je kracht om de zonde te overwinnen. Wat leert Gods woord dat? Nee. Want dan had Paulus op die slaande engel des duivels wel overwonnen. Met die zogenaamde kracht. Nee, hij kon het niet. Hij zegt, ik heb de Heer 3 maal gebeden. Maar de Heer zegt, ik verlos je er niet van. Mijn genade is je genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus dat was niet Paulus, hoor. Dat was een slaande engel des duivels. Weet je wat sommigen ook zeggen? Ja, Paulus is waarschijnlijk een homo geweest. Als hij dat zegt, dan zal dat eeuwig in je ziel branden in de eeuwige rampzaligheid. Als hij zulke dingen leert. Dat zeg ik je in naam van mijn God. Als je zulke dingen gaat leren, dat zal eeuwig in de hel je last zijn. Want er wordt wat godslastering geproduceerd binnen dat reformatorium. Het is verschrikkelijk. Dat wordt in de wereld nog ineens geleerd. In de wereld kennen ze het woord celibatair niet. Het bestaat ook helemaal niet. Het is een door Rome verzonnen verzinsel. Je hebt geen celibataire zondaar. Dat is allemaal krankzinnige onzin. Het is ook godslasterlijk. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Nee, want dat zijn ze gestorven. Gij zijt niet meer naar het vlees, gij wandelt naar de geest. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Gods volk is overgezet in een staat waarin ze alleen maar naar de geest kunnen wandelen. Ook als ze in de zonde vallen. Daar verandert hun staat niet mee. Maar ze wandelen alleen niet recht naar het evangelie. En dat brengt God zijn volk weer mee in de schuld. Dan zoeken ze weer het aangezicht van Christus. Ik zoek uw aangezicht, o Heer. Dan gaat David zijn bed doornatten met tranen. Omdat hij weer hersteld wil worden in die gemeenschapsbetrekking. Want we leven in de staat der gemeenschap. Gods volk leeft in de staat der gemeenschap. Maar ze willen ook die dadelijke gemeenschap. En dan wensen ze in herstel te worden. Want God te missen, dat is nou de hel. Dat is nou de hel. God te missen. Nou, Gods volk, dan gaat het door de hel naar de hemel. Het gaat door de hel naar de hemel. Want dat gemis, dat gemeenschapsgemis, dan heeft Gods volk geen leven. Dat moet je echt niet denken. De aarde is een tranendal. Maar daar weet Gods volk alles van. Daar weet Gods volk alles van. Hebben ze daar nou geen blijdschap? Oh, absoluut. Die blijdschap in Christus zal ook nooit van hun worden weggenomen. Maar om altijd te juichen. Want de zonden maken altijd de scheiding tussen God en de ziel. als de Heere zijn volk daar nooit in zou herstellen, dan zouden ze van droefheid sterven. Van droefheid sterven. Want de zonde, dat is erger als de dood. Hoor je het? De zonde is bitterder dan de dood. Gods volk kan daar niet en de Heer neemt dat niet weg, want hij wil genade verheerlijken. Ik heb het van de week nog ondervonden. Zo krachtig. Nameloos. Bovennatuurlijk. En weet je wat er dan gebeurt? Dan breek je hart aan stukken. Aan stukken. En als het zo niet gaat, gemeente, dan zit je eigenlijk maar wat wijs te maken met voorkomende waarheden. Maar die breken je hart niet. Nee. Nee, want de weg der genade gaat altijd gepaard met die dagelijkse bekering, met dat berouw. Dat berouw. En wanneer krijgt Gods volk berouw? Als de Heer weer overkomt. Zo krachtig. Gij hebt met mijn kracht versterkt in mijn ziel. Daar leeft Gods volk van. Wat is je laatste godsontmoeting geweest? Volk van God. Dat is de beste verzekering. Dat is de beste verzekering. Ja. Die verzekering hebben ze niet in de zak. Die zekerheid des geloofs. Nee. Daar gaat de Heer zijn volk in bevestigen. Want hij zal ze zelf bevestigen en schragen. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En weet je wat er dan gebeurt? En deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Ik heb tegen die jongen gezegd, leg je maar dood en verrot aan de voeten van het Lam. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en je op de weg vergaan moet, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Nog één keer zijn voeten kussen, nog één keer hem zien wie hij is en dan voor eeuwig weg. Zijn wil gebied en het wordt er stond. Zacchaeus, kom haastig op af. Zo eenvoudig, als de Heer het me doet, dan is het zo eenvoudig. Dan gaat het als vanzelf. Er komt geen mensenbeweging aan te pas. Ook in het leven der heiligmaking niet. Er komt geen mensenbeweging aan te pas. Goede werken, Gods volk kan ze zich niet herinneren. Want de werken zullen volgen. Heer, wanneer hebben we het eigenlijk gedaan? Voor zoveel gij het me minst hebt aangedaan, heb je het mij aangedaan. Amen. Heren, uw woord is zo helder en klaar. Alleen voor het geloof. En het geloof begrijpt het niet. Het geloof aanbidt het. Want gij zijt het. De Lamme Gods. Die in de bressen heeft gestaan. Van een torenend God over de zonde. En gij hebt het alles weggedaan. De schuld uw volks. Hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus willen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 147. En daarvan het zevende zangvers. Hij wil in gunst uw heil bewerken. De grendels uw poorten sterken. En zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. En wat er verder volgt. In dat zevende zangvers van Psalm 147.
Verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.